Ik wil met u vanmorgen een ode aan de muziekgroep voorlezen. Psalm 84. We onderschatten ze. Ze zoeken zelf niet hun aandacht, maar dat doe ik dan bij deze. De liederen zijn ook daarop duidelijk toegepast. Dat wist u nog niet, maar ik wel. Soms is het heel moeilijk om emoties, gevoelens, op het juiste moment, op de juiste plaats aan ons te delen. Soms is ons hart heel ver weg en soms is ons hart heel dichtbij. We hebben emoties, we hebben seizoenen in ons leven. Soms koud, soms kil, maar ook soms warm. De lente. De herfst. Er zijn seizoenen in ons leven. God geeft ons de tijd. In die tijd heeft Hij ons ook liederen gegeven. En God heeft ook zijn tijd. En heeft gezegd, ik zou graag willen dat alle mannen in ieder geval met 3 hoogtijfeesten optrekken naar Jeruzalem. Daar wil ik hen ontmoeten. Pelgrimsliederen. En een van die pelgrimsliederen is Psalm 84. Voor de koorleider op de Gittit, dus het woord is eigenlijk afgeleid van Gethsemane. Gittit betekent eigenlijk olijvenpers. En Gethsemane betekent olijvenhof. Olijvenpers, oliepers. Een psalm van de zonen, dus ze maakten liederen. Ik weet nog niet of de muziekgroep dat nog in staat is om dat een keer te doen. Een eigen lied te maken. Op een wijs, vul maar in, maar zo moet u het eventjes zien. En dan komt het, hoe lieflijk zij uw woningen, heren. Heren van de legermacht, mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen. Waar naartoe? Naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam. Roepen het uit tot een levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt, daar bij uw altaren. Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig is de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van moerbeibomen, dan maken zij de God tot hun bron. Ook zal de regen hun overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen van God in Sion. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het gebed ter oren, o God van Jacob. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. En de Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing. Ik heb lang, ik moet wel zeggen dat ik hem ongeveer 6 keer herschreven heb. Dit gebeurde, waarom? Omdat ik groei erin. Dag in, dag uit groei je erin. En dat moet samengevoegd worden, gepakt worden in iets van een half uur, nou bij mij 3 kwartier. En dan moet je eigenlijk een lijn proberen aan te geven in deze prachtige psalm. En ik heb het eigenlijk zo willen zeggen, kijk eens vanmorgen naar binnen. Dat is het eerste wat ik met u ook wil geven en dat is vers 6. Ik wil u ook vragen, kijk eens achterom. Dat is de tweede. De derde wat ik met u overzie, dat was trouwens vers 7. Vers 8 is, kijk nou eens vooruit. En de vierde die ik mee wil nemen is vers 9, kijk eens omhoog. En het laatste wat ik wil zeggen is vers 7 tot vers 11, kijk eens om je heen. Dat is psalm 84. Dus kijk naar binnen, kijk achterom, kijk vooruit, kijk omhoog en kijk eens om je heen. Dat was het eerste. We komen tot Christus. Iemand heeft dus gezegd van deze psalm, het is een psalm van intimiteit en gaat over nadat die intimiteit, die verhouding met God, zo gezond is, zo rijk is, dan geeft dat activiteit. En dat is ook zo. Intimiteit geeft activiteit. Prachtige omschrijving van een psalm waarin de schrijver uiteindelijk de Korachieten zijn. Korachieten waren als het ware kleinkinderen van Levi. En Levi had drie zonen. En die drie zonen kregen een opdracht. Gershom kreeg bijvoorbeeld de opdracht toen de tabernakel gebouwd werd om inderdaad voor de tentkleden te zorgen. Ook als ze weer wegtrokken, moesten zij zorgen voor de tentkleden. Er was ook een Kohat en Kohat die moest zorgen voor de voorwerpen in die tabernakel. En tenslotte had je Merari en die zorgde voor de houten balken, voor de voetstukken, voor de palen. En zo moest alles ingepakt worden en weer neergezet worden, zodat Gods heerlijkheid kon dalen boven op de ark. En uit die drie groepen heeft God ook, toen de tempel gebouwd werd, in kronieken aangegeven, ik wil tempelwachters hebben. En die tempelwachters, die geef ik een opdracht om te aanbidden, om te zingen en om muziek te maken. Tempelwachters. En dan moet je je voorstellen dat ze diensten hadden van 24 uur. Dus ze werden afgelost, misschien wel eens in de 8 uur, dag en nacht. En er werd gezongen. Er werd aanbeden. En er kwamen mensen naar Jeruzalem tussendoor om offers te brengen. En dan moet je je eens voorstellen, dat daar mensen zitten. Dat kan gewoonte worden. Oh, daar heb je die ook weer. Wat kom je doen? Oh, schuldoffer. Wat heb je nou weer uitgespookt? Ziet u het voor zich? Komt iemand binnen? Wat ziet u blij? Ik ben God zo dankbaar voor mijn zoon die ik mocht ontvangen. Mag ik je van harte feliciteren. Er komen mensen binnen met noden, met zorgen. We hebben ze vanmorgen gehoord. Hoe gaan ze daarmee om? Wordt het tot bijvoorbeeld een Eli die daar maar zat? Maar er kwamen ook momenten voor Eli dat daar een vrouw kwam waarvan hij dacht dat ze dronken was. Maar in de nood van haar hart stond zij Samuel af. En zo hebben we allemaal en komen we tot de Heer. In Israël was het de tempelplein. En de Korachieten zagen ze komen en zagen ze gaan. Maakte liederen. Van aanbidding, maakten muziek en gaven er woorden aan. En die hebben we gelezen. Een ontmoeting met de levende God. Weer anderen zeggen, nee, het komt niet uit de koker van de Koragieten. De Koragieten beschrijven de mensen die 3 keer in het jaar optrekken naar Jeruzalem. En die op een gegeven moment elkaar tegenkomen op de gebaande weg naar Jeruzalem. Om ontmoetingen te creëren. Elkaar te ontmoeten. Waar? Bij de tempel. Hoe je het ook mag zien, hoe je het ook moet zien, het brengt ons bij de levende God. Vandaar dat die algemene zin met elkaar we iets willen delen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere, met legermachten. Mijn ziel verlangt naar, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de tempel, nee, van de Heere. En ik zou bijna zeggen, vanmorgen met u, we gaan naar binnen. Realiseert u zich, we gaan naar binnen. Wat betekent dat? Zij gingen naar de tempel, maar wij kunnen naar binnen gaan, waar? Als ik Openbaring hoofdstuk 4, en ik lees het gewoon, Openbaring 4, dan wordt Johannes opgetrokken naar de tempel in de hoge. En ik denk dat wij ook daar zullen komen. En als wij die weg kennen, die een gebaande weg ook nu is, dan kom je tot dit. Hierna zag ik en ziet, er was een deur geopend in de hemel. Kunt u zich een beetje voorstellen, die Koragieten die dat allemaal zagen daar in die tempel des Heren. Ze verbleven er dagelijks. Het kan een gewoontezaak zijn, maar het kan ook een rijkdom zijn. Het kan zo'n grote wonder zijn. Als je je realiseert, is je hart wel goed aangesloten. Is jouw hart een gebaande weg? En dan staat hier, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik als een van een bazuin met mij had horen spreken zei, kom hier, omhoog en ik zal je laten zien wat hierna moet geschieden. En wat zag hij? En meteen raakte ik in geestesvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en die troon, daar zat iemand. En hij die daar zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon. En die eruit zag als een smaragd. Ik kan doorgaan. Maar als we daar straks naar binnen gaan. Onvoorstelbaar. Kennen we die gebaande weg? Dat is ook de vraag die we met elkaar en aan elkaar zullen stellen. Vandaar dat er ook staat, mijn ziel verlangt, maar daarvoor in vers 2 staat hoe lieflijk. Ik ben daar eens ingedoken van hoe lieflijk zijn uw woningen. Wat dat woord, dat komt dus 9 keer voor in het Oude Testament. Eigenlijk betekent lieveling. Het wordt vertaald bijvoorbeeld dat de Heere laat zijn lieveling schuilen. En als je realiseert dat wij een door God geliefde kind zijn in de ogen van God, omdat hij ons ziet in Christus. En hij noemt hier eigenlijk de Heere laat zijn lieveling, in dit geval Israël, Benjamin, schuilen. Uw geliefde volk, help het met uw krachtige hand, Heere God. Vers 6, Psalm 60. Bevrijd uw geliefde volk. Hij geeft het zijn lievelings in de slaap. Dus een bed dat ik altijd vraag in Psalm 127. Als ik er niet uitkom, Heer. Ik ben uw geliefde, geef u alsjeblieft in mijn slaap. Geliefde. Wat is het bijzonder dat je een geliefde genoemd mag worden. Waarom? Omdat hij ons lief heeft. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Het heeft me erg aangesproken wat ook Aad naar voren bracht. als je vader geen aandacht voor je. En een grootvader. Vaderliefde. Er zijn er veel onder ons die geen vaderliefde gekend hebben. Weten niet wat een vader is. En nu ben je een geliefde. Hoe lieflijk. En dat is heel bijzonder. Vandaar dat ik dat met u delen wil. Hij, voor mijn geliefde kind wil ik ook en voor mijn geliefde wil ik zingen. God is als ware de lieveling, zo staat het er eigenlijk. En wij mogen zijn geliefde zijn. Ziet u die toenadering? Hoe is mijn hartsgesteldheid? Hoe is mijn hart op het ogenblik? Sommigen zie je soms staan en die zijn vol van wie de Heer is. En de ander zit onderuit met zijn handen in zijn zak. Emotie. Houding. Het kan in de seizoenen van ons leven. Maar hier worden we meegetrokken naar de waarden en de rijkdommen die God ons wil geven. En die we in Hem ontvangen hebben. En dat staat er ook niet voor iets naar de voordeven hoor. Mijn hart en met mijn lichaam. En dan staat er in vers 4, zelfs een mus vindt een mus een huis en een zwaluw haar nest. Er worden een aantal dingen over de mus gesproken. Gij gaat veel verder dan een mus, zegt de Heere God. En dat daar in die open tempel daar een mus en een zwaluw zijn nest kan bouwen, dat was eigenlijk ongehoord, dat een vogel, een zondedier. Want ze waren allemaal getroffen door de zondeval. De mens en zijn schepping. En toch laat God het toe. Om daar een nest te bouwen. Hier zegt de psalmist, vind mijn ziel rust. Zoals die zwaluw haar nest daar, haar jongen neer kan leggen. Als een stukje veiligheid. Bij de altaren, meervoud. We zijn naar binnen gegaan en we kwamen bij het brandofferaltaar. En een brandofferaltaar wijst altijd naar het kruis. Dat is het eerste altaar, het kruis. Hout gemaakt, koper omkleed. Gods oordeel werd daar gedragen, aan het kruis van Golgotha. Elke keer als ik naar binnen mag gaan, moet ik me bewust zijn van het feit, Heere God, bij uw altaren, zo klein als dat musje, Heer, ik ben kostbaarder. Welk, alle mensen kostbaarder dan dit musje en die zwaluw. En ik mag binnen gaan, realiseer u waardoor dat komt. Het kruis. Heeft u eens gedankt voor het kruis? Dank eens voor het kruis. Wat hij voor ons volbracht heeft. Wat hij voor u en mij gedaan heeft. Bij uw altaren, dan gaat het dus een stapje verder en dan komen we bij de Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Dat is heel iets aparts. Want de Jood zei, onze vader die in de hemelen zijn. Hier staat mijn vader, mijn God. Dat wordt zo persoonlijk. Wat is het bijzonder om te kunnen zeggen, mijn God en mijn koning. En dan komen we langzamerhand naar de kern ook van die psalm waarin hij de Korachieten zich willen uiten. Er staat 3 keer welzalig in deze psalm. De versen 5, de versen 6 en de versen 13. 3 keer welzalig, gelukkig, hoe je het ook noemen wil. Vandaar dat we hier wat dieper naar binnen gaan. We zijn geliefd, God is hier, hij wil ons zegenen. We zijn de altaren voorbij, we zijn naar binnen gegaan. We hebben een plaats van rust gevonden. bij de altaar des Heren en die rust is goed voor ons. Eigenlijk zeggen die vogelen ons, je bent welkom. Je bent altijd welkom. Dus als we naar binnen gaan, wees ons alsjeblieft bewust voor het feit dat het volbracht is. Daarna komt het prijzen. Kan niet anders. Als we ons bewust worden van wat hij voor ons gedaan heeft, gaan we hem loven en prijzen. Ik wil dat naar u toe richten en dan zeg ik ook, wat gaan wij straks in de hemel zingen? Moet je naar Openbaring 5 gaan. Wat gaan wij zingen? Dan heb je denk ik het reukofferaltaar voor mij. Wat gaat u en ik zingen? In Openbaring hoofdstuk 5. Ik kan het vanaf vers 9 lees ik het. Vers 9. En ze zongen een nieuw lied, Openbaring 5. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en uit volk en natie. U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid waar engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal droegen tienduizenden, tienduizenden, tienduizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is waard. De kracht ontvangen, de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En zo gaat het door. Dat is de reuk, dat is de toewijding. Dat is wat gaat gebeuren. En ziet u die al voor zich? Dat is Psalm 84. Wel zalig zijn zij die in uw woningen, ja, huis wonen. Er staat niet werken. Het is geen werkplaats, het is een rustplaats. Wel gelukzalig. Toen ben ik gaan kijken naar de tekst gelukkig. Naar welzalig. In mijn concordantie. Als u allemaal hebben wel een computer. Type zin wel gelukzalig. In de psalmen. Moest kijken wat er staat. Ik vat het samen. Samengevat staat er dat je gelukkig bent wanneer je de Zoon van God kust in een relatie met hem. Kom je heel dichtbij. In de verzoening. Dan staat er wanneer God je vergeving heeft geschonken. Wanneer je deel uitmaakt van het God. Wel gelukzalig ben je dan. Wanneer je bij God schuilt, wel gelukzalig ben je. Wel gelukzalig ben je als je vertrouwt op de Heere. Wel gelukzalig als je voor de armen wil zorgen. Wanneer je door de genade bent uitgekozen om in dat huis te wonen. Wanneer je het licht van Gods aangezicht mag leven, dan ben je welzalig. Welzalig ben je wanneer je rechtvaardig leeft, wanneer je ontzag hebt voor de Heer en zijn woord lief hebt, wanneer je geestelijke kinderen mag voortbrengen. Welzalig wanneer je ontzag voor die geweldige grootheid van God hebt en wanneer je de vijand mag slaan. Welgelukzalig mag jij zijn. Ik kan doorgaan. Het gaat even heel snel. En het komt op je af. Vers voor vers. Meestal uit de psalmen. Wat ben jij welzalig, wat ben jij gelukkig, Henri. Dat je dit mag beleven en dat je dit mag aanvaarden, ervaren. En dan komt daar eigenlijk datgene waar het om gaat. Namelijk, even pakken. We kijken naar binnen, vers 6. Welzalig is de mens in wie een kracht in u is, in hun hart zijn gebaande wegen. Ik wil vanmorgen aan u vragen, maar ik heb het ook aan mezelf gevraagd. Ik noem het een, mag ik het zo zeggen, gebaande wegen in mijn hart. U heeft ook een wegenkaart. Heeft u een wegenkaart van uw hart? Waar leidt die naartoe? Ik ben absoluut van overtuigd dat mijn wegenkaart me daar brengt waar ik naartoe wil. waar ik graag naartoe wil. Daar brengt als het ware mijn ziel, die een verlangen heeft, waar brengt die mij nou naartoe? Wat ik wil. Wat is het mijn hartsverlangen? En daar heb ik goed bij na zitten denken. Toen ik dat las. Kijk eens naar binnen. Waar wil je nou werkelijk naartoe? Met je hart. Zoals hier staat. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Wil je dat nou werkelijk? Wil u dat werkelijk? Kijk eens naar je binnenkant. Misschien zeg je, ik heb helemaal geen kaart. Maar wat is dan je doel? Wat wil je dan met je leven? Wat wil ik met mijn leven? Soms zijn we zo ver af. En nu komt de Heer naar binnen toe. En kijk eens naar binnen. Vers 6. Welzalig is de mens wiens kracht in u is. En in, daar staat er ook, hè? In hun hart zijn gebaande wegen. Effen je weg. Is die weg geëffend door God? En is die weg geëffend naar God? Kijk eens naar binnen. Zelfonderzoek. En ons allemaal. Dat is de eerste. Welzalig is die mens. Vers 7. Kijk eens achterom. Dan gaat hier over een dal. Een tranendal wordt het wel eens vertaald. Het dal van Bakka wordt wel eens verteld. Er zitten bomen, als je daar een kerf in geeft, dan komt er vocht uit. En dan zegt de Jood, de boom huilt. Dus het is typisch een boom die huilt. En hier is sprake van een tranendal. Kijk eens achterom. Dat heeft vanmorgen ook Aad gedaan, toen hij is terugkeek. Terug zelfs naar zijn grootvader. Met dat ene grote glas met jenever erin. Hij keek achterom. Aad, dat moet je niet doen, zullen ze misschien zeggen. Paulus heeft gezegd, kijk naar voren. Zie op hetgeen voor u is, niet meer op het einde. Ach, wat hier wel gebeurt. Ik heb wel een stuk geschiedenis achter me. Waardoor ik geworden ben wat ik ben en wie ik ben. En het is wel eens goed om achterom te kijken. Het tranendal. Ik heb door een kennis heb ik iemand mogen ontmoeten. Een vrouw. Ze is nu bijna 89. Ze is met haar man naar Canada gegaan om daar boer en boerin te worden. Ze woonde nog net geen jaar en ze kon geen verzekering krijgen, want haar man kreeg MS. En ze moest hals over kop Canada uit. Haar man is niet lang daarna overleden. 35-jarige leeftijd was ze weduwe. Ze keek even terug. Ze vertelde iets over haar leven. Ze heeft een klein boerderijtje kunnen huren en is daar begonnen met het fokken van kalveren. Twee jonge opgegroeide kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar. Tranendal, tranendal. Eén van haar dochters heeft ze naar het graf moeten dragen. Haar man naar het graf moeten dragen. Haar kind naar het graf moeten dragen. Dat is een tranendal. Ik denk dat wij misschien ook iets herkennen van het tranendal in ons eigen leven. En dan gaan we vergelijken en dan zeggen we, nou, zo erg zoals zij het gehad heb ik het niet. Geef weer moed. Maar God zegt, ik ga met je verder. in de diepte van je leven, zal ik dat tranendal veranderen in een bron van leven. Dwars daardoorheen, indien je vertrouwt op mij, zal ik regen geven op die dorre aarde. En deze vrouw is verder gegaan. Heeft onrecht soms gezien. Mens gezien. En ze heeft het voor één mens opgenomen. Volkomen dronken. Zijn leven kapot gedronken. En ze hield hem in de gaten. En dan kwam hij weer, s'nachts in de avond kwam hij weer met nieuwe flessen. En zij pakte de gunsten de flessen uit zijn handen. En die zei de volgende dag bij de slijterij: hier, viespeuk. Je weet dat hij er niet tegen kan. En jij voedt hem. Constant. Deze man heeft de Heer Jezus Christus aanvaard. En staat heel veel jaren droog. Maar hij zei één ding. Ik zal altijd een alcoholist blijven. Als dit ene glas weer komt, komt de tweede, de derde, de vierde, de vijfde. Af mij. Deze vrouw, dwars door de diepte, dwars door de moeilijkheden. En toen ik het hoorde, toen dacht ik, wat is het zo bijzonder dat ik zo'n vrouw mag ontmoeten. Die van een tranendal geëindigd en nog is in de bron van de levende God. Die haar levenskracht geeft, bemoediging geeft. En ik vroeg haar eens, wat is de kracht? Zegt ze 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1. Geprezen zij de God, vers 3 van 2 Korinthe 1. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukkingen, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee we zelf door God getroost werden. Omdat ik iets ondergaan heeft, zei ze, kan ik de ander zeggen, als ze hun kind verloren hebben, om de juiste woorden te vinden. Kijk eens achteruit. Wat ben ik nu, door dat geschiedenis van het verleden, wat kan ik nu betekenen voor de ander? Dan ga je iets negatiefs veranderen in wat de Heer wil gebruiken. Dat moest zij doormaken. En waarom? Dat moet u me niet vragen. Ze is er doorheen gegaan. En God heeft dat tranendal voor haar leven, met de emoties, met de littekens, gemaakt tot een oase van rust. Van de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Kijk eens naar binnen. Kijk eens naar achteren. En als we dat ontdekken, dan gaan we verder. Terug naar Psalm 84. We kijken vooruit. Vers 8. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Vers 6 zei dat al. Van wie de kracht in u is. Als die kracht in mij is, dan kun je ook met kracht en kracht vooruit gaan. Dat is ook een logisch gegeven. Ze gaan voort van kracht, ze zullen verschijnen voor de God in Sion. Als we inderdaad in ons leven dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, gaan we op weg in de gebaande wegen. En het eindigt daar bij de God in Sion. Het eindigt dat wij eenmaal naar hem toe gaan en voor altijd bij hem zullen zijn. Dan zullen we ook inderdaad die troonzaal binnengaan bij het altaren van de Heer. En dan zien we daar die geweldige, prachtige verzen. Kijk naar binnen, kijk uiteindelijk ook wel eens naar achteren, maar kijk ook vooruit. En Paulus zegt het volgende. Hij schrijft daar de Filippenzenbrief. Hij heeft ook dat tranendal meegemaakt. Hij heeft zoveel verdriet van wat hij christenen aangedaan heeft. Hij dacht God te volgen, maar wat heeft hij aangebracht? En dan zegt hij, op het moment dat ik de Heer Jezus Christus aanvaarde, is mijn persoonlijk ook dan maar radicaal ook. En toen zei hij in het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief, Jezus Christus is mijn leven. Het leven is mij Christus. En dan zegt hij in het tweede hoofdstuk van de Filippenzenbrief, wat de Heer Jezus Christus heeft laten zien, is voor mij een voorbeeld. Hij is voorgegaan. Ik ga ook vooruit. Ik ben door een gebaande weg zo ver gekomen dat ik mag zeggen, Jezus Christus is mijn leven. En ik ga nu door in de wegen die de Heer mij leidt. Door soms weer dieptepunten, maar ook door hoogtepunten. Wat heb ik meegemaakt daar bij die gevangenis waar ik eerst in die stokken zat. Dat daar een heel gezin tot Heer Jezus Christus kwam. Daarom zegt hij ook in het derde hoofdstuk, de Heer Jezus is mijn doel. Hij is mijn doel, hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief. Christus is mijn doel. Eén ding doe ik, vergeet hetgeen achter is, zie ik op hetgeen voor me is. En dan tenslotte, Jezus is mijn kracht. Ik heb heel wat zweepslagen moeten ondergaan. Mijn ruggen zitten vol met zweepslagen. Ik heb hard gewerkt, met mijn handen. Ik heb het evangelie mogen verkondigen. Ik heb zoveel fantastische dingen gezien. Korachieten, ze hebben zoveel machtig mooie dingen gezien. In hun leven. En ze getuigen van wat hier in Psalm 84 staat. Kijk vooruit. En soms zeg je, Heer, dat red ik niet. De Heer zegt, ja, ik ben bij je. Ik geef je kracht. Kracht naar kruis. Heer, ik ben zo ontmoedigd. Dat kan. Ik geef je op mijn weg jouw kracht, mijn kracht en genade en zegen. En dan krijg je vers 9, Heer God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Dat noem ik, hij keek omhoog. Ga naar binnen met de dingen waarmee je misschien ziet, omdat je vooruit ziet en je ziet het niet zitten. Ga dan omhoog kijken. Ga met je hart naar de Heer Jezus. In gebed. Breng het bij hem. Neem het ter oren. Kijk omhoog. En dan gaan we vanaf vers 9 zou je kunnen zeggen. Kijk eens om je heen. Ik zie de klok alweer verder gaan. En daar heb ik bijgezet, wees eens dankbaar. Er wordt hier een woord geschreven, God onze schild. Je hebt twee woorden voor schild. Je hebt een kleine schild, dat is de tsina, las ik. En je hebt een groot schild, dat is de magen. En er staat hier het grote schild. De kleine schild, dat was voor de aanval. Het grote schild, en dat woord wordt hier gebruikt, is voor de verdediging. En dan zegt hij, en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. En wat doet God? God ziet in zijn gezalfde, de Heer Jezus Christus, mijn verlosser, uw verlosser, kijkt hij mij aan. En dan zie ik ook, kijk eens om je heen. Worden we gesterkt. Je hoeft niet naar Jeruzalem hoor. Je kunt nu naar binnen gaan. En je kunt uiteindelijk aanschouwen het aangezicht van de gezalfde. Wel gelukzalig is de mens die dat kan doen. Ik sluit af. Hij is je verdediger. Hij is mijn en uw schild. Ik ben in Christus verborgen in God. Nou, een prachtige schild kan je niet krijgen. Hier is iemand die zijn mensen, de korengieten, de muziekgroep, die eigenlijk liederen zingen en die eigenlijk zeggen, en dan staat er, hè, want God de Heere is een zon en een schild. Zon staat voor glorie, voor eer. Een van de geweldige krachten in een leven van christenen die bemoedigd moeten worden is, geef hem de eer. Prijs hem. Het is volkomen natuurlijk tegengesteld, maar in de momenten dat je in de put, ga God loven. Ga beseffen dat het om zijn glorie gaat, zijn eer. En de Heer zegt, ik heb een schild, vul daar genade op. Genade is dat schild waarin wij omvat worden. God is een zon, God is een schild. En wat is het? Van buiten word ik dus beschermd en van binnen word ik verwarmd. Dat is zon en schild. Dat is wat de Korachieten willen zingen, uiten willen, naar ons toe, naar mijn hart van binnen. Gelukkig is de mens die op de Heere vertrouwt. We hebben naar binnen gekeken, we hebben achterom gekeken, we hebben vooruit gezien, we hebben omhoog gekeken. Kijk nou eens om je heen. We zijn begonnen in 1980. En dan denk ik, ach Heere God, wat heeft u zoveel mooie dingen gedaan, ook pijnlijke dingen. Verdrietige dingen. Maar wat ben ik dankbaar met jullie, met het gebouw, waarin zoveel dingen gedaan mogen worden. En dat God ons gebaande wegen heeft gegeven. In uw hart is het belangrijkste. Ik wil de muziekgroep bedanken. Er elke keer te zijn. Met liederen. Met inhoud. Waar ze ons naartoe wilden brengen. Soms vinden we het ene lied niet zo mooi. En anderen zeggen ze, eigenlijk klopt dat niet helemaal. Zie God erin. Soms maken we fouten. Ongelooflijke fouten. En een ander berispt je daarop. Ga in de binnenkamer. Samen. Ga op je knieën. Want de duivel is slim genoeg om ons uit elkaar te halen. Bent u ontmoedigd? Laat u door God bemoedigen. Hij is je zon, hij is je schild. Mogen God dit woord aan ons aller hart zegenen. Amen.